Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live.
En het is dinsdag 25 februari, 11 uur. En leuk dat je luistert of kijkt naar De Ondernemer Live vanuit het Mediapark in Hilversum. 2 uur met mooie ondernemersverhalen en we trappen af zometeen met een naamswijziging die meer omvat dan alleen de naam. MKB Claim wordt ondernemersclaim. Daarna duiken we de muziek in met de CEO van een Nederlands platform dat veel meer dan alleen muziek omvat. En tot slot dit uur het verhaal van een pop-up store. Een tijdelijke winkel waar je van alles kunt beleven. Dat alles en in het 2 uur nog veel meer bespreek ik samen met Glenn Balak, voormalig marketeer bij grote jeansmerken, maar sinds 2 jaar ondernemer met 's werelds eerste marktplaats voor digitale stickers. Daar gaan we.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
Glenn, fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Je bent mijn sidekick voor de komende 2 uur. We komen als vanzelf met onze gasten te praten over de verschillende fasen waarin je belandt. Wanneer je met een start-up geld ophaalt en iets nieuws introduceert, zoals jij hebt gedaan. Je hebt hier alles gezeten zelfs, met de digitale stickers van Menoki. 7 ton opgehaald vorig jaar, als ik me niet vergis.
Klopt.
Waar staan jullie nu?
Development is klaar. Businessmodellen die zijn klaar. En het is nu de markt op gaan. Klanten aansluiten.
Ja, mooi man. We gaan het daar straks verder over hebben. Eerst gaan we het hebben over een naamswijziging die wel wat meer omvat dan alleen een andere naam. MKB Claim heet vanaf dit moment Ondernemers Claim. En het doel is onveranderd. Samen het onrecht van grote bedrijven bestrijden. In de studio directeur Stef Smit. Gefeliciteerd met die nieuwe naam, Stef.
Dankjewel.
Waarom eigenlijk?
We hebben al jarenlang klanten, grote bedrijven. Die zich niet aangesproken voelden door de naam MKB Claim. Maar ook heel veel ZZP'ers die met onze claims meedoen. En dat was de belangrijkste aanleiding om die naamswijziging nu ook maar een keertje door te voeren.
Ja.
En met ondernemersclaim, ja, dan bedienen we, voor iedereen is duidelijk dat we het hele spectrum bedienen.
Precies, en dat spectrum begint dan bij ZZP'ers. Daar is iets met schijn zelfstandigheid.
Dat klopt.
Ja, is dat een claimonderwerp?
Voor ons niet.
Oké. Okay. Dus,
er zijn platforms waar ZZP'ers zich kunnen melden en registreren. Er zijn wat procedures over geweest. Maar dat leent zich niet echt voor de massaclaim waar wij ons op richten.
Oké. Okay. Nou, hoe werkt zo'n claim? Er is een probleem. Er is iets wat onrecht, waar onrecht aan hangt, laat ik het zo zeggen. Hoe werkt dat dan?
Laat ik maar als voorbeeld pakken de dieselclaim die wij doen. Jarenlang hebben autofabrikanten gesjoemeld met dieselauto's. Die voldeden niet aan de normering qua uitstoot. En dat kregen ze gewoon niet goed. En dus hebben ze sjoemelsoftware ontwikkeld. Dat is een verhaal op zich. Hè? Als een auto gekeurd wordt, bijvoorbeeld door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dan vindt die keuring altijd plaats in een garage. Dus er wordt niet gestuurd. Die auto staat op een rollenbank. De temperatuur is constant. En de software van die auto weet dan, ik word nu gekeurd.
Mm.
En op dat moment heeft de motor dus een andere instelling dan dat die auto buiten op de weg rijdt.
Precies.
En dan kan er volop CO2 of NOx kan er uitgestoten worden.
Mm.
En ja, bij de keuring voldoet de auto en daarna niet.
Nee. Maar wie heeft dan recht op een vergoeding? Wat, waar gaat het om in dit geval?
Nou, hier wordt al jarenlang over geprocedeerd. Hmm. En eigenlijk alle fabrikanten hebben zich hier schuldig aan gemaakt. En je hebt dus als klant, of dat nou een particulier is of een ondernemer, heb je niet de auto gekregen die je mocht krijgen. En bij de inruil van die auto was die dieselauto in ook heel veel minder waard.
Aha.
Dus je hebt ook financiële schade geleden. En inmiddels heeft de rechter in verschillende landen al uitspraken daarover gedaan. Hm. En die heeft gezegd, nou, als je een nieuwe dieselauto had, heb je recht op €3000. En is het een tweedehands auto, is het €1500.
Oké. Okay.
En inmiddels hebben een aantal fabrikanten, bijvoorbeeld Volkswagen, die heeft in het buitenland al een aantal schikkingen getroffen. En de verwachting is eigenlijk dat in Nederland voor Volkswagen, maar ook voor andere fabrikanten waar we tegen procederen, zoals Stellantis, waar Citroën, Peugeot en Opel onder vallen. Of Daimler, waar Mercedes onder valt. Nou, tegen al dat soort fabrikanten lopen ook procedures. Ja. En ja, wij verwachten dat voor iedereen die zich bij ons aansluit daar uiteindelijk compensatie uit gaat rollen. Ja. En misschien niet onbelangrijk om te vermelden, wij doen alles op basis van een Q&P.
Ja.
Dus je kan je gratis bij ons aanmelden. En uitsluitend als we succesvol zijn, dus als er geld aan je wordt overgemaakt, dan vragen wij een percentage.
Oké, en is er dan een bepaald aantal mensen die claim ondersteunen voordat je überhaupt aan de slag kan?
Nou, wij maken daar vooraf een inschatting van. Nou ja, van die schoemeldiesels, daar zijn er bij elkaar richting een miljoen van in Nederland verkocht. Dus ja, dan is de keuze niet zo moeilijk. En anders onderzoeken we dat, hoeveel gedupeerden er zijn. Maar zodra het er enkele duizenden zijn, dan wordt het voor ons interessant om dat aan te pakken. En dan leent het zich ook om daar collectief voor te gaan procederen.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je als ondernemer daar niet elke dag mee bezig bent. Dus het is heerlijk dat jullie dat van ze overnemen. Maar ze hebben ook tijd nodig. Hè? Het is niet iets wat in een halfjaartje geregeld is. Of gebeurt dat ook wel?
Eigenlijk zelden. Er zijn wel voorbeelden dat het snel is gegaan hoor. Maar als ik bijvoorbeeld die dieselclaim pak. Of we hebben bijvoorbeeld ook een claim tegen vrachtwagenfabrikanten lopen. Ja, die schade die is eigenlijk al 10 jaar geleden is die geleden. Hè? Die schoemeldiesels die werden in de periode 2009 tot en met 2019 verkocht. Mm. Nou ja, als je als ondernemer zo'n diesel had. Ja, die schade is al achter je. Dus ja, je schrijft je nu in voor die claim. Als daar in de toekomst ooit iets uitkomt, ja, dan is dat eigenlijk gevonden geld, om het zo maar te noemen.
Ja.
En want je zit daar niet meer op te wachten. Maar het is natuurlijk wel leuk als dat straks binnenkomt.
Ja. Mag ik iets vragen? Tom?
Zeker, ga je gang, Glenn.
Welk percentage pakken jullie dan zo'n claim?
Wij proberen dat altijd redelijk te houden. Dus we maken van tevoren een inschatting. Wat zijn de kosten die we gaan maken? Hoeveel mensen of bedrijven doen mee? En daar passen we het percentage op aan. Dus bijvoorbeeld voor de vrachtwagenclaim is dat 20%. Voor de schoemeldieselclaim is dat 25%. Maar wij doen bijvoorbeeld ook voor consumenten doen we de woekerpolisclaim. En dan is het percentage maar 10%. Omdat er daar 7 miljoen van in Nederland waren verkocht.
Ja, ja.
Dat is nogal wat. Wat als het niet lukt?
En dan hebben wij een zeeperd. Dat is ons ondernemersrisico. Mm. En ja, we hebben bijvoorbeeld een paar jaar terug een claim gedaan tegen Airbnb. Die berekende zowel kosten aan klanten als aan verhuurders.
In Europa of alleen in Nederland?
Nou, het specifieke is dat er een wettelijke bepaling is in Nederland die dat verbiedt.
Okay.
Dus daar was bij rechtbanken over geprocedeerd. En alle rechters hadden dat toegewezen. Dus we zijn daar vol een claim voor gestart. Heel veel deelnemers verzameld. Daar dus ook heel veel kosten mee gemaakt. Mm. Uiteindelijk wordt dan in zo'n zaak doorgeprocedeerd. En dan komt het bij de Hoge Raad. Dat is ons hoogste rechtscollege in Nederland. Ja, en helaas die zetten er een hele dikke streep door. Mm. Dus die zei, die wettelijke bepaling in Nederland. Die bepaalt dat je dus niet bij huurder en verhuurder de kosten in rekening mag brengen. Die is vooral bedoeld voor huurbemiddelaars die in grote steden kamerverhuur bemiddelen. Maar die is niet bedoeld om gebruikers van zo'n platform als Airbnb te beschermen. Dus met andere woorden, het kwam erop neer, de hele claim ging niet door. En alle kosten die we daar gemaakt hebben, en dat gaat echt om hele serieuze bedragen. Ja, die zijn we dan kwijt.
Ja. Dat is het risico van het vak dus.
Precies.
Ja. Precies. En dat kan je niet van tevoren voorspellen, ook al heb je die juristen in huis.
Ja, maar gelukkig kan ik zeggen dat wij de meeste zaken uiteindelijk altijd wel succesvol afronden. En daar hebben we ook over de afgelopen 15, 20 jaar hebben we daar echt een track record opgebouwd.
Ja.
Dus we hebben schikkingen met grootbanken getroffen. Aandeelhouders die aandelen Fortis hadden, die hebben we gecompenseerd. Of mensen die aandelen World Online hadden.
Mm.
Maar ook mensen bijvoorbeeld die doorlopende kredieten te veel rente hadden betaald.
Ja.
Daar hebben alle grootbanken hebben daarop gecompenseerd.
Ja.
En voor ondernemers hebben we MKB'ers die destijds een renteswap hadden afgesloten bij de bank. En daar 10.000 tot soms 100.000 euro schade op hadden geleden. Hebben we ook een mooie compensatieregeling met de banken kunnen treffen.
Is er veel taart bij jullie?
Het leuke is, een ander bedrijfsonderdeel van ons, daar doen we ook heel veel individuele procedures.
Ja.
En als iemand natuurlijk na 10 of na 20 jaar, en wij kunnen met een procedure ervoor zorgen dat die mensen die 10 of 20.000 euro spaargeld kwijt waren geraakt, en wij kunnen dat voor ze terughalen, ja, dan stuurt iemand wel eens een doos chocola of een taart of gewoon een kaartje om ons te bedanken.
Ja.
Ja, daar hebben we een hele muur vol mee hangen.
Ja, mooi. Want ik kan me voorstellen dat als je zo bezig bent met regels en zo in de materie zit, dat je af en toe het menselijke ervan bijna vergeet. Omdat het om zoveel regels gaat.
Ja,
en bedragen natuurlijk ook.
Klopt.
Dus de menselijkheid is op die manier dan ook nog een beetje aanwezig bij ondernemersclaim.
Ja, en ons zusterbedrijf, dus consumentenclaim. Hè. Ze bedienen beide markten met die twee merken.
Ja, nou. Ik wens jullie heel veel succes met die nieuwe naam. En vooral het bereik dat je daarmee gaat creëren. Zowel bij de ZZP'ers als bij de grotere ondernemers en de wat grotere bedrijven.
Yes.
Dankjewel, Stef.
Dit is Nieuw Business Radio. De Ondernemer Live.
Met Thomas Hendricks.
Je zou denken dat je na 30 jaar bij Warner Music wel een keer iets anders wil doen dan werken in de muziekindustrie. Maar onze volgende gast is er toch weer voor gegaan. Hij is namelijk alweer een jaar CEO van Kiezem, een platform voor Nederlandse artiesten waar je naast muziek ook videoclips, albums, livestreams, kijkjes achter de schermen, documentaires, artikelen en een bijzondere playlist kunt vinden. Welkom Martin Jessuren. We kennen elkaar via Glenn. Dus Glenn, wat wil jij nou van Martin weten?
Ja, Martin, je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Het is een open deur, hè? Maar wanneer gaan we met Kiezem en Nokia aan de gang? Fangagement, Martin.
Voordat ik daar een antwoord op geef, even twee correcties, Thomas. Ik ben geen CEO van Kiezem, maar Managing Director.
Oké.
En het was 35 jaar geworden. Dus kleine aanvulling.
Ja.
En correctie.
Ja. Taart voor Martin.
Dankjewel.
Ja.
Hey. Wanneer wij iets gaan doen, ik denk dat ik bij Kiezem eerst de basics wil fixen. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk licentieovereenkomsten met de plaatindustrie wil hebben. Als ik dat op orde heb, dan ga ik een keer met jou naar Minoki kijken om de stickers op ons platform ook te gaan verkopen.
Hartstikke goed, houd je aan.
Ja, mooi. Laten we even teruggaan naar het begin Kiezem. Music, achterom, achterstevoren geschreven en dan de C in een Q.
De Q van quality.
Ja, de Q van quality, precies. Dat is ergens in coronatijd begonnen, niet waar?
In 2020 is dat begonnen bij René Vroger in de achtertuin.
Ja.
Daar heeft hij dit bedacht.
Ja. En wat was het idee en hoe is dat gegaan?
Dat is begonnen in coronatijd. Niemand had wat te doen. Iedereen zat thuis. En
artiesten dus ook allemaal?
Artiesten ook. En hij had het idee om in een grote loods in Amstelveen, in de buurt van Amstelveen, alle artiesten samen te laten komen en dat te gaan streamen, te gaan uitzenden. En zo is Kiezem ontstaan.
Mm-hmm. En is dat ook een beetje wat de streamers zijn? Of is dat weer een andere?
Zij waren eerder dan de streamers.
Oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. En jij bent er nu een jaar bij betrokken?
Ja.
Ja, precies. Als algemeen directeur?
Ja.
Dat heb ik nu goed gezegd. En wat is jouw rol?
Mijn rol is, ik ben verantwoordelijk voor Kiezem Benelux. Ik stuur het marketingteam aan, het sales team. Even kijken, artists en labels. Ik ben verantwoordelijk voor Kiezem Benelux in de zin van ik moet zoveel mogelijk licentieovereenkomsten afsluiten, zoveel mogelijk partners naar het platform krijgen, zoveel mogelijk live concerten laten registreren, artiesten opvoeden in de zin van we kunnen meer doen dan alleen audio en video laten uitzenden, dus behind the scenes, live concerten, maar ook documentaires, road movies, de making ofs. Dat willen we allemaal doen bij Kiezem.
Ja, en daarmee ga je onderscheiden van fansites? Waarvan allemaal?
Ik weet niet welke fansite jij bedoelt. Ja. Maar wat wij willen een diepere connectie met de muziekfan. En dat is de superfan. Iedereen is op zoek naar de superfan. Muziekliefhebbers kun je overal vinden. Fans worden al schaarser, maar superfans die zijn heel bijzonder. Want als je superfans aan je weet te binden, die willen alles van de artiest hebben. Of het nou een video is, een audio, een live concert, een ticket, merchandising, een LP. Die willen alles verzamelen. En dat zijn de fans waar wij naar appelleren met Kiesem, de superfan.
En die superfan is dat al vaak vanaf een bepaalde tienerleeftijd. En dat blijft maar hangen. Hè?
Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb onlangs vorig jaar in een seminar gezeten over superfans voor Stomp in Hilversum. En de superfan die bestaat al eigenlijk uit de tijd van Fats Domino. Toen had je al superfans.
Wauw.
Oh. En later kreeg je de Beatles Mania. Dus het is niet een nieuw fenomeen.
Nee.
Maar ik denk dat artiesten moeten kijken, los van audio, video en live concerten, dat je ook gaat kijken hoe kun je nog meer geld genereren vanuit de superfan die alles van je wil hebben.
Ja, als artiest dus. Maar,
als artiest, ja.
Precies, en een superfan gaat dan betalen. Daar gaan we het zo over hebben, want dat is je verdienmodel natuurlijk. Glenn, ik zie jou.
Ja, ik wil vragen, hoe reageert zo'n artiest op dat verhaal van jullie?
Positief. Alleen, wij moeten de artiest die al 24 uur per dag met zijn vak bezig is vrij weten te waren voor bepaalde activiteiten voor de superfan module. Want je kan niet 24 uur in de studio zitten, optreden, video's maken en dat soort dingen. Je moet ook tijd vrijmaken om een superfan te gaan bedienen. En dat is een stuk van opvoeding vanuit Kiesem, maar ook vanuit management. Dat een artiest meer gaat doen dan alleen het audio, video en het optreden.
Ja, want wij lopen ook wel eens tegenaan van wie beslist er dan eigenlijk? Is het de artiest, de manager, de PR-persoon, de boeker, publisher, weet ik het? Hoe gaat dat?
Ik hoop dat de artiest autonoom is en het zelf kan beslissen.
Ja.
Laten we eens wat namen noemen. Ja. Welke artiesten zijn bij jullie aangesloten?
Welke niet, maar we hebben Top Notch, Noah's Ark. Dus dat is Frenna, Jeugd van Tegenwoordig, Broederliefde.
Nice.
We hebben Universal, Anouk, Cressip, Guus Meeuwis, Rob de Nijs. We hebben heel veel independent labels. We hebben Davina Michel. We hebben heel veel levensliedzangers, zoals Yves Berendsen, Mart Hoogkamer. We hebben 1500 artiesten inmiddels aangesloten op ons platform.
1500?
Ja, maar dat is alleen nationaal België en Nederland.
Nou, dat zijn er behoorlijk wat.
Ja, ja, en het blijft counting. Komen.
Ja.
Still counting.
Ja, en kun je ze ook helpen met maken van content? Bijvoorbeeld Yves Berendsen. Ik ben best fan van Yves Berendsen. Ik ga naar het concert van Yves Berendsen. Ik kan bijna al zijn liedjes meezingen. Maar ik vind zijn clips er nog niet uitzien.
Oké, dat mag. waar wij artiesten mee kunnen helpen. Het is natuurlijk makkelijker om beginnende artiesten te helpen dan artiesten die al gearriveerd zijn. Maar waar we wel ze allemaal mee kunnen helpen is de superfan module. Om te kijken van los van de videoclips die jij dan niet zo goed vindt. Ja. Misschien kunnen we met Yves rond de tafel gaan zitten. Om te kijken, moeten we niet een keer een art director uit LA een videoclip van Yves laten maken. Daarin zouden we kunnen faciliteren. Of moeten we kijken of we bepaalde videocontent op een bepaald niveau kunnen krijgen.
Ja.
Zodat jij het ook goed vindt.
Ja, nou, het is niet de reden. Een video is voor mij nooit de reden of ik wel of niet iets leuk vind. Dat liedje moet gewoon blijven hangen natuurlijk. En dat kan. En dat hij doet het trouwens op social media erg goed. En dat wil ik hem ook meteen weer even meegeven. Helpen jullie ook artiesten die wat nog niet het niveau van Yves Berendsen hebben bereikt, met bijvoorbeeld het maken van videoclips en dat soort zaken?
Wat ik leuk vind aan Kiesem, we zijn lokaal. We zijn bereikbaar. Als je ons opbelt, dan nemen we de telefoon ook op. En dan kun je naar kantoor komen. En dan kan je met ons zitten. En wat ik heel erg dankbaar vind, is 35 jaar muziekervaring vanuit Warner, waar ik daar al heel lang gewerkt heb, om artiesten te helpen, te onderrichten, te coachen, te trainen, wat er allemaal mogelijk is in de muziekindustrie. En er komen veel artiesten bij ons langs op kantoor. En die profiteren van de kennis die we op kantoor hebben.
Ja, want die kennis die is er. En die is ook echt nodig, hè, voor artiesten vandaag.
Voor beginnende artiesten is het heel lastig om zeg maar je plek te vinden in het muzieklandschap. Voor de grote artiesten zoals Yves is het allemaal wat makkelijker. Maar beginnende artiesten hebben het moeilijk.
Ja. Glenn.
Wat is er de afgelopen 12 maanden gebeurd? Want je bent nu een jaar bezig, more or less, hè? Dat jij zoiets had van, nou joh, vanuit jouw kennis, kunde, ervaring, dat was nou even de game changer, dat muntje is gevallen bij de industrie. Van hey, Kiesem, daar moeten we naartoe. Wat is daar gebeurd? Dat je dacht van dat specifieke ding.
Bij ons?
Ja. En in het overbrengen naar de industrie dat ze zoiets hadden van, hey, we moeten er serieus rekening mee houden. Jullie zijn een serieuze speler.
Nou, ik denk dat sowieso de artiesten, labels die al aangesloten waren, dat dat al een gamechanger was. De grote gamechanger is wel dat Universal aan boord is gekomen, het grootste label van de wereld. Dat heeft zoveel impact gemaakt op de markt. Ik denk ook dat René Vroeger, John Deerne en Erwin Somers, de drie founders van Kiesem, heel veel impact hebben gemaakt. Want wat je toch doet met zo'n streamingplatform, je disrupt de markt.
Ja.
Je doet iets wat er gewoon nog niet is. Het bestaat niet. Als je kijkt naar de artiestenpagina's van René Vroeger, Lee Towers en Tino Martin, dan zie je daar het hele oeuvre van de artiest. Als je naar internet gaat, dan moet je naar Instagram, moet je naar Facebook, moet je naar TikTok. Dan moet je nog naar een artiestenpagina, dan moet je nog naar een boekspagina. Bij ons vind je alles van die artiest op één pagina. En dat vind ik zo mooi, dat Kiesem de legacy van de Nederlandse muziekindustrie en de Belgische muziekindustrie vastlegt op één platform.
En alle mediavormen denkbaar ongeveer.
Ja.
Ja? Ja. Ja.
Glenn is er stil van.
Nee, ik zit te luisteren. Nee, ik zit te luisteren. Maar dat was dus voor Universal de reden van, oké, let's go, we moeten gewoon...
Nou, wat Universal heel belangrijk vindt, is dat los van de internationale partijen, er ook een partij is die lokaal presence heeft. We hebben een lokale partij. Er bestaan geen lokale partijen. Je hebt alleen maar, ik ga ze niet opnoemen, maar je kent ze allemaal wel. Maar we hebben nu Kiesem.
Ja.
Jullie nemen dus ook live concerten op.
Ja.
En die kan je dan exclusief zien via Kiesem. Dat kost nogal wat.
Ja.
Wie betaalt dat?
Dat betalen wij.
Wauw.
Nou, wat wij willen doen is, je moet je kunnen onderscheiden. En wat is zeg maar iets wat fans heel graag willen? Die willen live concerten, maar niet alleen een live concert, maar ook de behind the scenes. Vorig jaar Welen Top 1000 in Ahoy hebben wij live geregistreerd. Binnenkort exclusief te zien op Kiesem. Maar wat het mooie ervan is dat wij daar aanwezig waren tijdens de repetities, tijdens het moment dat Waylon van de kleedkamer naar het podium gaat. En dan zie je in Ahoy 17.000 mensen op hun telefoon dat moment volgen. En dan staat Waylon op het podium en dan houdt het op. Ja. Binnenkort live en exclusief op Kiesem.
Ja.
Gewoon die hele experience. Wij willen gewoon een diepere laag geven aan het leven van een artiest, van de mogelijkheden die er zijn. En live is een groot ding. Als je kijkt naar de concerten in Nederland, maar ook wereldwijd, hoeveel er getoerd wordt. Niet iedereen kan er naartoe. Je kan het ook vaak niet meer terugkijken.
Nee.
En dat gaan wij nu vastleggen.
Ja, mooi, mooi. Ik zat dit voor te bereiden en dacht aan waar Kiesem allemaal al staat. En toen dacht ik, zouden jullie je ook kunnen koppelen bijvoorbeeld aan een talentenjacht?
Als het met muziek te maken heeft.
Als het met muziek te maken heeft, precies.
Het moet allemaal muziek gerelateerd zijn.
Ja, ja. Maar dan heb je een voice-achtig programma. Hè? Dat gaat op een gegeven moment terugkomen. En we hoeven het niet over de voice verder te hebben hoor. Maar dat is een talentenjacht. Waar echt ook echt gezongen wordt. Dat zijn artiesten in de dop. Die wellicht heel veel begeleiding goed kunnen gebruiken. Terwijl ze fans opbouwen. En dat gaat dan in één keer heel hard met 1 miljoen kijkers.
Ja. Op dit moment is dat nog niet een prioriteit voor ons.
Nee.
Omdat we eerst de basis op orde willen hebben. Alle contentpartijen moeten worden aangesloten. Ik sluit het niet uit. Maar op dit moment is dat niet de prioriteit.
Okay. Die website van jullie, prachtig.
Dank je.
Echt prachtig. Daar is heel veel energie in gestopt.
Ja.
En dat gaat waarschijnlijk nog veel verder.
Dat is iedere dag waar we mee bezig zijn om die website te optimaliseren. We hebben ook de iOS. Dus er is ook een app. De Android komt eraan. Maar de website en de iOS-app, ja, die ziet er fantastisch uit. Ja. Ik denk dat onze concurrenten af en toe wel hun vingers aflikken als ze naar Kiesem kijken.
En wie zijn die concurrenten?
Ja, ik ben een beetje vergeetachtig vandaag. Ja.
Okay.
Ik weet wel trouwens dat onze concurrenten wel naar ons kijken.
Dat geloof ik meteen. Ze zouden gek zijn als ze het niet doen.
Want ik zie soms bepaalde elementen weer terugkomen op andere streamingplatformen. Ja.
Oké. Okay. En zijn er al andere creatieven die zich aanmelden? Ik weet dat het is alleen maar muziek, maar andere genres van muziek? Klassiek, ik zeg maar wat.
Klassiek hebben we via Universal. Alle genres, als het maar lokaal is, kunnen we kiezen.
Ja, okay.
Dus het of jazz, klassiek is, maakt niet uit als het maar lokaal is.
Ja. En is dat er ook al? Of is het nu vooral, Guus Meeuwis is dan wel even...
Nee, het is er wel, maar nog niet in die grote mate.
Nee.
Maar het is er wel.
Gaat René weer de toppers doen?
In mei ben je welkom in de arena. Ja.
Waar staat ik dat? Kan ik dat dan ook zien? Kiesem.
Ja, er zijn weer ideeën rondom de toppers. Kan ik vandaag niet te veel over zeggen. Nee. Maar in ieder geval in mei staat hij weer in de In de arena, sorry.
Ja. Nou, Vroeger of Joling met een camera op het podium. Ja. Hè, dat levert content op die je nergens anders kan zien in ieder geval.
Nou, we hebben een mooie clip, exclusief bijvoorbeeld van Bauke en René. Vorig jaar opgenomen tijdens de toppers. Mike Boy, mijn zoon. Die zit exclusief op Kiesem. Ik kan geen aantallen noemen, maar die wordt heel goed bekeken. Ja. De podcast van de toppers wordt ook heel goed bekeken. Die is ook exclusief op Kiesem.
Het is februari, Martin. Wat zijn je doelen voor dit jaar? Wat gaan we dit jaar bij Kiesem zien wat we nergens anders gaan zien?
Sowieso de superfanmodule die gaat komen. Ik hoop einde jaar dat die actief is. We hebben nu een premium. En het ultieme doel is de superfanmodule. Daar gaat de artiest direct communiceren met zijn fan. Dan krijg je ook content die je nergens anders kan zien. Niet in het freemium, in het premium. Nee. Dat is zeg maar een ultiem doel voor dit jaar. Voor de rest het optimaliseren van de content op het platform. Nog meer artiestenpagina's. Wat we heel graag willen is de legacy nog meer vormgeven in levenswerk. We hebben er nu 2 van Lee en René. Maar je kan je voorstellen Boudewijn de Groot, Ilse de Lange. We kunnen heel veel levenswerken maken. Ja. Mooie documentaires over artiesten en een legacy. En de liveconcerten, daar ga je heel veel van zien en kiezen.
Rob de Nijs.
Ja, dat is een beetje lastig.
Ja, het is lastig, hè? Ja. Ja, snap ik.
Zou ik wel graag willen, maar zijn gezondheid
laat dat niet toe. Nee, jammer. Hij had wel prachtige afscheidsconcerten, hè? Ja. Als artiest daar staan of zitten en iedereen die met hem mee kwam zingen. Dat was echt tranentrekkend.
Ja.
Echt mooi gedaan. Want daar gaat heel veel historie in zitten. Dat vind ik ook mooi, hè? Dat er ook ruimte is voor historie. Aan de ene kant Yves Berends, die net bij spreken komt kijken, maar groot.
Hij is al een tijd bezig, Yves, hè?
Ja,
dat vergeten mensen. Dat hij al heel lang bezig
is. Ja. Ja. Maar pas op zijn 18e begon met zingen.
Echt?
Ja.
Daarvoor voetbalde hij.
Ja. Echt waar?
Ja. Dat zit in die hit van hem. Is hij met zijn voetbalvrienden in het café in Katwijk, Noordwijk. Ja, ja precies. Oké.
Okay.
Tot zover mijn Yves Berends kennis. Maar als ik nou niet naar dat concert kan. Nee, Martin, ik wens je heel veel succes. Glennep, ik vergeet helemaal te vragen. Heb jij nog een vraag?
Ja, nou misschien. Want ik vind het best wel interessant, hè? Want we leven in zo'n wereld, één klik, je bent overal op de wereld. Zie jij ook een soort van trend dat het ook weer lokaler wordt?
Want, ik denk dat wij door de internationalisering weer lokaler gaan denken en dat we heel erg veel behoefte hebben aan lokaal product, lokale informatie in onze eigen taal, op onze manier worden aangesproken, niet door de dominantie van Amerikaanse partijen. En je ziet dat lokaal heel erg goed scoort ook in de streaminglijsten. Het levenslied nationaal in onze eigen taal is populairder dan ooit tevoren.
Ja. 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 En wat ik heel graag zou willen weten, jullie zijn in 2020 begonnen. Waar staan jullie ergens? Hoe mag ik jullie typeren? Startup, scale-up, whatever?
Scale-up. We zijn nu scale-up. We zijn nu een scale-up, ja.
Hoeveel mensen werken er inmiddels?
20.
Lekker.
Ga door, Glenn. Ga door.
Nee. Stel je vragen, Glenn. Ja.
Maar in onze eigen taal, dat vind ik ook echt een enorme plus. En daar hou ik van. Daar ben ik trots op.
Wij ook.
Nou, in onze eigen taal, Martin. Dankjewel. En heel veel
bedankt
succes.
Voor de uitnodiging en veel plezier met de uitzending.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
Glenn, jij hebt in je tijd bij Levi's een keer samen met onze volgende gast een bijzondere winkel opgezet. Een heel project zelfs.
Klopt.
Vertel.
Klopt. Nou, dat was een pop-up store. Dat is best wel lang geleden. We hadden toen een collectie. De collectie heette Levi's Curve ID. It's all about shape and not size. En dat was een volledig concept. Waarvan wij het idee hadden van nou laten we dat gewoon op tijd soort van testen. Een soort van relaunch. En dat wilden we doen in een pop-up store. En daar hebben Nienke en de club Levi's samengewerkt. En op een hele fijne manier.
Vertel.
Ja, een hoop spijkerbroek verkocht. Nee. Maar dat was te gek. Want dat gaf ons de gelegenheid om een testcase te bouwen. Richting de andere winkels. Maar joh, op het moment dat je gewoon gelooft in het concept en je zet het neer op een manier zoals wij denken dat het moet, met verkooppersoneel, branding, et cetera, dan had je gewoon een succesratio. Ik meen van elke bezoeker die binnenkwam, 70-80% zou dan daadwerkelijk naar huis gaan met een broek. Hm. En dat hebben we eigenlijk bewezen in de pop-up store.
Ja. Nou, Nienke ten Apel. Je bent er. Ja. Nou, maar dus, ik vond het leuk. Glenn als mijn assistent, zeg maar, sidekick. Die ook nog eens een keer mensen uitnodigt. Of mede uitnodigt. Die met wie die echt mooi heeft samengewerkt. Vertel. Jij bent er. Wat is jouw ervaring met dat Levi's verhaal? Hoe heb je dat beleefd?
Dat Levi's verhaal, dat herinner ik me nog heel goed. Want Glenn was natuurlijk wel iemand die zelf ook een heel duidelijke visie had. En Levi's natuurlijk een heel krachtig brand. Van daaruit hebben we iets neergezet. Waarvan we volgens mij die spijkerbroek als broodjes verkochten. Ja. Maar het was ook nog een keertje bijna buurman van de Levi's flagship zelf. En volgens mij op goede dagen, dan draaiden wij bij wijze van spreken op één product beter dan de hele winkel. Ja. Dus we hadden wel een soort van magie te pakken. Door één ding centraal te zetten. Volle aandacht voor de mensen. Maar de inrichting was ook heel bijzonder. Er draaiden films. We hadden een speciale boot ontwikkeld. Dus ja, het was niet alleen maar broeken verkopen natuurlijk. Want dan hoef je niet op die locatie te zitten. Het was juist het hele format en de hele beleving die uiteindelijk de aantrekkingskracht had.
Ja. Dat was ook wel de discussie intern op een gegeven moment. Ik werd Nienke aanstipt van... Ja, jongens, moeten we nou een pop-up store openen terwijl we eigenlijk al een winkel hebben? Maar toch hebben we dat gedaan.
Ja, ja. Die pop-up store, die was er op een gegeven moment en toen kwam corona. Hè? Hoe ging het daarvoor en wat gebeurde er in die coronatijd?
Ja, kijk, we hadden toen corona, wanneer was dat? 2019?
2020.
Ja. Ja, toen waren we al zeg maar 8 jaar live met onze eigen locaties. Okay. Gestart Kalverstraat, daarna 2 jaar lang Utrecht Centraal in eigen beheer gedraaid. Nog een sidestep op Schiphol. En eigenlijk een beetje geluk, maar voor corona hadden we zelf beslist van we moeten nu loskomen van zeg maar 1 locatie. Ja. En toen hebben we gezegd, we richten ons meer op de formats. Dus echt het creatieve stuk en zorgen dat je van idee naar 4D, zoals we dat noemen, gewoon de hele scope pakt. En daarin ook de samenwerking opzoekt met andere media. Want we denken dat pop-up is niet alleen maar retail. Je bevindt je in de retailomgeving. Maar uiteindelijk moet je verbinden. Moet je de mensen aantrekken. Die lopen bij jou langs. En net als in andere media. Je moet de aandacht pakken. Ja.
En moet je altijd wat verkopen?
Nee.
Nee, ook niet?
Nee.
Dus het is ook wat je zegt beleving.
Het is juist beleving, storytelling. We hebben ook wel pop-ups gedaan die puur voor agendazetting waren. Goed voorbeeld daarvan is samen met SOA AIDS Nederland weer condoomgebruik voor jongeren op de kaart krijgen. Toen hebben we een pashokje in de pop-up gehad voor condooms. En dan denk je van jongens, dat kan niet. Ja, het was natuurlijk ook een soort van lokkertje en disrupting effect binnen het concept. Maar uiteindelijk krijg je daarmee wel de media ook weer in beweging.
En is er dus allerlei aandacht op allerlei gebieden, op allerlei vlakken en allerlei terreinen. Als je kijkt naar de pop-up store, dan heb ik altijd het gevoel van dit was toch leeg en nu zit er op iets. En dat 2 weken later kom ik er langs en dan is het weer weg. Bestaat dat concept überhaupt nog?
Ja, die urgentie bestaat wel. Kijk, we hadden altijd onze eigen locatie waar we gemiddeld elke 2 weken iets anders presenteerden. Wow. De intensiteit was heel hoog. En het uitgangspunt ook was, je staat nooit leeg.
Nee. Hoeveel locaties hebben jullie inmiddels?
We zijn nu los van de locatie. Nu kijken we veel meer. Toen hadden we zeg maar een locatie van zeg maar kleine 100 vierkante meter. Ja. Alleen ik denk om nu zeg maar een vuist te maken en een beleving neer te zetten, heb je meer ruimte nodig. Mm-hmm. En ik denk dat het ook veel meer richting samenwerkingen gaat. De samenwerkingen met andere media. Bijvoorbeeld fan-based content presenteren. En bijvoorbeeld merchandise eraan toevoegen. Zodat je uiteindelijk voor die consument een heel breed... verhaal neer kan zetten met gewoon hele persoonlijke dingen. En goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Rolling Stones met de release van hun nieuwe album in Groningen, samen met Groningen Museum ook. Was ook merchandise een onderdeel van en verkoop. Harry Potter. En ja, dat zijn natuurlijk licenties die heel lang aantrekkelijk zijn. Mm. Misschien straks wel nog een keer.
Dus een merk kan jullie benaderen en zeggen, ik wil in Maastricht een pop-up en dan gaan jullie aan de gang. Moet ik het zo zien bijvoorbeeld?
Ja.
Eindhoven? Eindhoven.
Feitelijk kan het op elke plek. Alleen ik denk wel dat je heel goed moet matchen met je doelgroep. En als je content hebt die zeg maar voor een breder publiek toegankelijk moet zijn, dan zou ik toch wel centraal in Nederland iets kiezen of Amsterdam.
Ik zag op de site van de Brandstore, je bedrijf, zag ik iets van de NS ook. de Nederlandse spoorwegen.
Ja, dat was toen op het station. Toen wilde de NS, zeg maar, voor de werving en selectie, voor recruitment, wilden ze een campagne doen. Mm-hmm. En dat was ook wel een zoektocht, want hoe ga je als NS op je eigen station opvallen?
Ja.
Dus toen hebben we het carrière-station bedacht. En het carrière-station, daar konden toen, zeg maar, een stuk voorlichting, maar ook beleving neergezet worden.
Wauw. Hoeveel mensen werken daar bij jou?
Ligt eraan als je de mensen die op de vloer zijn tijdens de campagnes ook meerekent. Mm. We zijn nu met een core team van 6 man.
Okay. Ja. En klanten komen binnen of gaan jullie zelf ook op zoek naar klanten?
Op zoek naar klanten, ja, dat is altijd heel moeilijk. Wat we wel doen is soms ideeën bedenken die vervolgens weer gepitcht gaan worden. Of waarvan we heel sterk in geloven van dit is iets wat een goed verhaal in zich heeft. En het kunnen soms ook collabs zijn. Net als bij merken, bijvoorbeeld bij de sneakers en met artiesten. Als je een goede collab hebt, kun je ook een podium creëren. En ik denk dat dat ook gewoon een beetje de zoektocht in pop-up wordt.
Mm-hmm. Oké. En als jij door een winkelstraat loopt, dan kijk je winkels. Je kijkt naar etalages. Je kijkt hoe ze zich presenteren.
Ja.
Dan gaan je handen jeuken, of niet?
Ze jeuken, maar het is ook wel inspirerend. Probeer natuurlijk altijd wel de steden waar het gebeurt ook te bezoeken. Nou, vorige week dinsdag liep ik gelukkig nog in Parijs. Veel inspiratie opgedaan. Maar ook in Amsterdam. En eigenlijk wat een pop-up is niet meer dan wat de Bijenkorf vroeger deed met een goede etalage.
Etalage. Ja.
En dat doen ze nog. En dat doen ze heel goed. Ja. En ik denk zo'n etalage, als je iets tot leven kan brengen, verhaaltjes kan vertellen en de merken een podium biedt, dat is het spelletje.
Maar zou een doorsnee modewinkel of een modewinkel waar je verschillende merken, dan hoeft het niet aan een label te hangen. Maar zou die ook niet wat van jou kunnen leren van hoe ze op een bepaalde manier met de klant communiceren terwijl die langsloopt? En het is gewoon hun winkel. Het is niet een pop-up, maar het is gewoon hun winkel en hun etalage.
Ja, geef mij die etalage maar een tijdje.
Ja, dat dacht ik al.
Ja.
Wat houden jullie ook allemaal data bij in de zin van, goh, jullie doen x events per jaar. Er zijn zoveel mensen. Dit ging goed, dit ging niet goed. Weet je, eigenlijk een beetje voortborduren op wat Thomas zegt. Van, daar zit natuurlijk een hoop learning in.
Er zit heel veel learning in. Alleen we zijn wel zo dat die learnings die horen bij het merk.
Ja.
Het is niet chic om te zeggen, goh, Glenn heeft 300 broeken verkocht in een week. Ik bedoel, je zit daar wel ergens een beetje met gegevens die echt aan een merk verbonden zijn, maar met qua bereik en qua ROI en wat je bereikt hebt in andere media, kun je hele goede rapportages van maken.
Ja. Ja.
Zou je ook iets kunnen met Menoki? Het project van Rens?
Zeker.
Ja.
Nee, maar hoe vertaal je een digitale sticker? Hè, want dat is het. Hoe vertaal je die naar een winkelconcept of een retailconcept? Of hoe zou dat kunnen werken? Als jullie gaan samen een beetje brainstormen.
Ja, toen waren wij maar een lege winkel met alleen maar stickers, met niks.
En
dat zou
QR-codes scannen. Hup. Ik ben fan van. Hè? Ja. En ik heb een winkel met alleen QR-codes.
Ja.
Nou, bijvoorbeeld.
Wat zie ik dan?
Nou, een hartstikke leuke winkel. Een eindconsument die erop afkomt, zijn telefoon pakt, scant de QR-code, downloadt onze app en heeft zijn stickerpack te pakken.
Ja.
Ja, ik denk dat je nog wel iets meer moet doen.
Nou, Nienke, want hoe krijg je, want dat vind ik wel interessant, hè, zo'n pop-up en een concept store, om het zo maar even format. Hoe maak je dat bekend? Want je hebt een hele korte periode. Hoe zorg je ervoor dat je mensen kunnen komen? Of komen überhaupt?
Ja, de urgentie is natuurlijk ook je kracht.
Ja.
Want als jij, we hebben wel gezien, als je een campagne van een week hebt, dat je bij wijze van spreken gewoon alles in één week, alsof je op wintersport gaat, dan is je vakantie is intens. Maar je doet wel alles. Ga je 6 weken, ja, je kakt wel in. Ja. Dat is gewoon wel wat er gebeurt.
Ja. Ja.
Dus je moet in een split second moet je mensen aantrekken. En wat het meest werkt, is gewoon toch wel een beetje disrupting. En zorgen dat je visueel ook heel aantrekkelijk bent. Dus,
Dus die opgeblazen ballonnen dingen die je voor de deur ziet staan, dat is een beetje passé. Of?
Ja, dat is zeker passé. Dat, doet iedereen tegen.
Ja, dus
nee, dat is echt wel iets van lang geleden. Zeg maar.
Ja. Wat is het nu dan? Vuur? Geluid?
Ik denk meer special effects en visual impact. Maar wat ook altijd een onderdeel moet zijn, is natuurlijk dat je een podium bent voor user generated content. Dat mensen dus iets zien wat hun inspireert en waar ze eigenlijk uit vrije wil gewoon foto's van gaan maken.
Juist, en gaan delen met hun.
En gaan delen, want dat stukje, dat kun je aanwakkeren. Alleen ik ben wel van mening dat je daar niet te veel in moet sturen. Het moet iets zijn wat zo krachtig vanuit zichzelf is. Dat mensen denken van, hey, dit ga ik gewoon vrijwillig posten.
Mm, ja, oké.
Okay. Zat er iets op de planning de komende maanden waarvan je zegt van, nou, die moet je even in de gaten houden? In de zin van merkconcept? Of...
Einde van het jaar. Dan, we werken nu zeg maar met wat langere lead times. Ja. We zijn bezig met een groter concept. Waar weer een hele fanbase, als het goed is, voor in beweging gaat komen. En dat is ook wel lekker om weer echt die verdieping te pakken. En niet het hele vluchtige. Maar dat je nu ook op een grotere locatie een langere periode wat kan presteren.
Ja. Oké, okay, spannend. En dat gaat via verschillende mediatypen. Dus social media en op andere manieren. Ook gewoon in de krant bij spreken. Omdat er iets bijzonders in de buurt gebeurt.
Iets bijzonders. We hebben ook heel veel samenwerking met PR-bureaus. Eigenlijk heel veel in de gaming ook gedaan. In de entertainment-industrie. En juist zeg maar die PR en die spin-off aan de voorkant. Waar je natuurlijk hulp nu hebt van heel veel content. Wat de mensen zelf al posten.
Hmm.
Heb je ook dat je pop-up al in de picture staat. Voordat die live is.
Ja. Avonden zie ik ook wel mogelijkheden. Als alles dicht is. Dat je juist daar dan mensen naartoe trekt.
Een nachtconcept of tijdens ADE. Ja, eigenlijk heb je gewoon een speeltuin tot je beschikking. Zo moet je het zien. En die moet je zo leuk mogelijk maken.
Je moet echt even in gesprek met Martin ook van Kiesem. Dat onze Yves Berendsen straks daar in die winkel staat.
Ja, kom maar door. Ja, we hebben wel wat. We hebben bijvoorbeeld ook voor artiesten wel dingen gedaan. Het optredens, daar passen er vrij weinig mensen in, kan ik zeggen. Maar het is wel leuk.
Ja, dat geloof ik meteen. Ik kan me ook voorstellen, de lancering van iets, een boek of zo. Dat dan vanaf middernacht. Ja. Dat soort acties heb ik ook wel eens langs zien komen.
Ja, Harry Potter. Hadden bijvoorbeeld Victor Mitch, die het Harry Potter boek onthulde. Met een stuk magie.
Ja. Ja. Mooi. Nou, Glenn.
Ja hoor, we gaan aan de bak.
Manoki erin.
Ja, zeker.
Ja, maar Manoki ook als extensie van wat je biedt. Ik denk dat dat ook een hele goede.
Nou, ik denk dat, weet je, dus het toffe, zeg maar, common ground is toch wel fan engagement. Ik ben fan van.
Ja.
Ik ben fan van een merk. Ik ben fan van een artiest. En dat is ook wel het verhaal van Martin met Kiesem. Iedereen denkt op dit moment na van, joh, hoe kan je de relatie die je hebt met je fan verstevigen, versterken, verder uitbreiden?
Mhm.
En dat kan middels een pop-up. Kan dat op een uitstekende manier.
Fysiek.
Ja,
een goed concept ligt. Ja. K-pop-up store. Ligt er ook nog heel.
Een K-pop store?
K-pop-up store.
Top.
Ja.
Top.
Die gaan we graag uitwerken. Ligt een heel concept hoor.
Nou ja, wij hebben een samenwerking met het Sint-Lucas College in Eindhoven. En dat is een opleiding voor creatievelingen. Vormgeving, art direction, et cetera. En laat ik nou net één student hebben, Sylvester, die stage gelopen heeft in Japan. Volgens mij vorig jaar. Super fan is van K-pop. Daar zitten we dus nu, as we speak, te praten over stickers die op een of andere manier appealing zijn voor die K-pop industrie. Dus tof, goed dat ik dat weet.
De luisteraar wil even weten wat K-pop is.
Ja, dat moet jij Glenn vragen.
Ja, weet je... Ooit hebben we een keer, Psy gehad. Mm. Gangnam Style.
Ja.
Dat is gewoon...
Koreaans?
Zeker. Dat is eigenlijk, laat ik het dan even heel simpel zeggen. Ik ben geen expert. Pop, Korea, maar die gewoon global gaat.
Ja.
En het dat is een niche, maar eigenlijk zeg je van met een pop-up kun je ook zo'n niche aanboren. Ja. En die fans uiteindelijk ook een podium geven voor iets waar...
En ik denk ook dat het is bizar om te zien en te horen hoeveel K-pop fans er ook in Nederland zijn.
Hm. Oké. Okay.
Dat is te gek.
Ja. Even, want daar ben ik wel benieuwd naar. En dan kun ik misschien nog een bruggetje maken ook naar Nienke. Als je kijkt naar waar je nu staat met Manoki.
Ja.
Je hebt dat geld opgehaald vorig jaar. Ja. Je hebt geïnvesteerd in bepaalde ontwikkelingen. Je hebt AI-toepassingen enzovoort. Hoeveel budget... Of hoeveel procent ongeveer ga je inzetten voor marketingacties zoals deze?
Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk zijn wij, zoals dat mooi heet, de enabler.
Mm-hmm.
Wij faciliteren conversie. En dat betekent dat de investeringen die je doet, is in eerste instantie in het business-to-business traject. Dus dat zijn partijen als Store for Brands van Nienke of partijen als Kiesem. Dat je zegt van, hey joh, hoe kunnen we samenwerken met elkaar? op dit moment is het niet, in deze fase sowieso niet, en ik denk volgend jaar ook niet, dat je zegt van nou, we gaan heel erg hard richting de consumentenmarkt et cetera roepen van wij bestaan. Maar je zal partnerships moeten afsluiten met partijen die zich begeven in het segment van engagement.
Oké. Okay.
En daarom zitten we hier.
Ja, precies. En wat kan Nienke daarbij betekenen?
Ja, heel veel. Heel veel. Ik denk dat Nienke het platform heeft. Waar merken graag zouden willen acteren. En wij kunnen iets toevoegen voor zowel het merk als
De locatie.
Ik denk dat als je het hebt over shareable content, waar we het zojuist over hebben gehad, dan zijn digitale stickers bij uitstek een manier om je boodschap kwijt te kunnen.
Ja. Over maakt niet uit welk merk of welk product. Of
nee, wij zijn nogmaals, Thomas, weet je, wij zijn techniek, wij zijn facilitair, wij zijn een enabler. Product maakt niet uit. Social media kanaal maakt niet uit. Weet je, het toffe aan Minoki. Hè, wat staat voor Me Noticing You Keyboard. Oftewel, je download één keer onze app. Mm. En dan heb je een keyboard te pakken in je toestel. En vervolgens kan je de stickers gebruiken op jouw favoriete social media kanalen.
Ja.
En elke doelgroep heeft zijn eigen social media kanalen. Hè, ik heb een dochter van 15. Die zit op Snapchat. Wij appen via WhatsApp. De millennials zitten iets meer op Instagram. Nou ja, goed. Zo hebben we eigenlijk alle social media platformen te pakken. En daar kunnen we mee communiceren.
Oké. Nienke, als je kijkt naar de wat verdere toekomst. En met name dan de manier waarop je fans wil engagen. Waarop je bepaalde formats wil uitrollen. Gaat daar wat gebeuren? Wordt het steeds digitaler bijvoorbeeld? Of wordt het juist veel meer, ik kan het vasthouden?
Ik denk dat het fysieke steeds meer betekenis gaat
krijgen. Ja, dat denk ik.
Juist waar alles vluchtig is, zie ik een hele sterke interactie en samenwerking juist met het digitale. En dan kun je denken nu van, oh, het is maar een sticker. Maar voor mij zou een sticker bijvoorbeeld, wat Glenn nu net zegt, een memory zijn van een bezoek aan een pop-up.
Mm.
Dus dat je misschien wel iets hebt wat exclusief is voor die periode of voor zeg maar die campagne, wat daaraan verbonden is. En die stuk, ja, dan kun je dat integreren. Dus ik zie heel sterk zeg maar die samenwerking. Want voorheen was zeg maar digitaal bijna onze concurrent.
Ja.
En nu denk ik dat we elkaar nog meer nodig hebben. Dat juist het fysieke en het tastbare, dat het weer even heel belangrijk wordt.
Ja.
En ook, ik zou wel zo'n pop-up willen hebben waar het verboden is voor mobiele telefoons.
Oh ja, en dan?
Ja, dat het echt gewoon puur weer gaat om de verbinding en om de beleving. En dat mensen gewoon weer even als in een museum, maar gewoon kijken met hun eigen ogen en beleven wat er echt is.
Hm.
En ik denk dat je dat natuurlijk nooit helemaal kunt bewerkstelligen. Ik bedoel, die telefoons, dat zijn ook deels onze ogen. Maar we mogen wel wat minder door die telefoon krijgen.
Ja.
Ik las laatst een verhaal over een club uit, ik geloof, Brooklyn, New York. Het bedrijf heet The Light Phone.
Hm.
En dat is zeg maar een soort van tweede telefoon. Maar dan ook echt een telefoon. Geen smartphone.
Ja.
Ah.
He, dus als papa en mama uit gaan eten, dan hebben ze gewoon een telefoon erbij voor de bereikbaarheid.
Ja.
Maar dus gewoon niet om met social media aan de gang te gaan.
Ja.
Dat hebben ze ingezet eigenlijk als een tweede telefoon. Want uiteraard weet je, ja, iedereen heeft een smartphone nodig. Maar er zijn momenten dat je dan denkt, nu even niet.
Ja, ik geloof je. Nienke, wat is nou de mooiste locatie in Nederland waar jij nog een keer iets wil, iets spannends, iets moois wil doen? Bijvoorbeeld een paleis of juist een bos of een heide?
Heel graag in Magna Plaza. Mijn handen jeuken. Ja. Het is daar helemaal leeg en we hebben echt wel ideeën daarvoor. Het is op dit moment gewoon een soort van sterfhuis, om het heel plat te zeggen. En dat is gewoon zo jammer voor zo'n mooie plek in de stad.
Ja. In de stad Amsterdam, voor wie mag naar Plaza.
En ook al is het tijdelijk, maar ik denk als je daar een stukje leven in kan brengen en dat je daar goede afspraken over maakt. Dat je
dan En dan ga je alle verdiepingen gebruiken, denk ik.
Nou, niet meteen.
Nee. Nee. Het zou wel mooi zijn.
Maar wel geprobeerd, Magna Plaza, om daar binnen te komen en met...
We hebben wel ideeën gehad voor die plek. Maar dat is echt nog wel weer best wel lang geleden.
Nou ja.
Maar ideeën die kunnen gerefreshed worden.
Ik ga er een eind aan breien, Glenn, voor dit eerste uur. Dankjewel, Nienke. Erg leuk dat je er was. Bedankt. Tot zover het eerste uur van deze De Ondernemer Live. Glenn, wat vond je ervan?
Leuk.
Oh, goed zo. Vind ik het nog steeds fijn dat je er bent. In de tweede uur doorlopen we zo'n beetje de complete ondernemerscyclus. Van idee, via funding, naar start-up en uiteindelijk naar verkoop. Tot zo.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.